En ook voor de luisteraars thuis, ik hoop dat u meeluistert en meeleest ook. Misschien op een later tijdstip, maar het zou mooi zijn als u meeleest. Daar staat Daniël aan het Hof van Babel. In het derde jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Siniar, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enige van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit edelen. Jonge mannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning en dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en in de taal van de Chaldeeën. De koning nu stelde een dagelijks hoeveelheid van gerechten van de koning voor hen vast en van de wijn die hij dronk, om hen in 3 jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Belsazar, Hanania, Sadrach, Misael, Mesach en Azaria, Abednego. Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniël: ik ben bevreesd voor mijn heer de koning die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Dat deed de koning dus. Want waarom zou hij zien dat uw gezicht er slechter uitziet dan die van de andere jonge mannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Toen zei Daniël tegen de kamerheer die het hoofd van de hoveling had aangesteld over Daniël, Hanania, Misael en Azaria: stel uw dienaren toch 10 dagen op de proef en laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten, en water, zodat we dat drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jongere mannen, die de gerechten van de koning eten, bezien worden, en doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Hij luisterde naar hen in deze zaak. 10 dagen stelde hij hen op de proef. Aan het einde van die 10 dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was. En zagen zij er gezonder uit dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerecht en de wijn die zij moesten drinken wegnam en dat hij hun plantaardig voedsel gaf. Aan deze 4 jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid, en Daniël gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Aan het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hen moest laten komen, liet het hoofd van de hoveling hen bij koning Nebukadnezar komen. De koning sprak met hen, maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniël, Hanania, Misael en Azaria. Zij traden in dienst van de koning. In alle zaken waar het op aankomt, op een wijs inzicht waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen 10 maal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel het koninkrijk waren. En Daniël bleef er tot het eerste jaar van koning Kores. Dat is tot zo'n 60 jaar later. Wat we gaan doen, we gaan het met elkaar hebben over Daniël 1. En eens kijken, wat staat er nu ook alweer? Sommige mensen kennen het verhaal, maar als we het weer opnieuw lezen, dan doen we opnieuw nieuwe ontdekkingen. Maar voordat we dat gaan doen, heb ik een vraag aan u. U bent christen, u draait al wat langer mee, neem ik aan. En mag ik u vragen, wat heeft de Heere God van u gevraagd? U hoeft niet te antwoorden, mag u voor uzelf weten. Dank u wel.
Getuigen zijn.
Gehoorzaamheid. Heeft u ook wel eens u afgevraagd of er niet te veel van u gevraagd werd? Ik zie sommige mensen ja knikken. Weet u dat het kan? Dat we vinden dat de Heere God wel erg veel van ons vraagt. En ik weet me dat ik me nu op dun ijs begeef, maar dat zeg ik natuurlijk niet zomaar. Hè. Ik heb veel contact met medewerkers in het Koninkrijk van God, zendingswerkers ook, die soms door de hele diepe beproevingen heen gaan. Sommigen die hun carrière ook afsluiten, om zomaar te zeggen. En sommigen van hen die zich afvragen of ze wel konden dragen wat ze moesten dragen. Omdat er heel veel van hen gevraagd werd. Nou, deze vraag stel ik natuurlijk niet zonder reden, want we gaan het over Daniël hebben. En we zullen eens kijken wat er nu gebeurde in het leven van Daniël. En misschien kunnen we opnieuw daar lessen voor onszelf uittrekken. Er staat namelijk in vers 1, in het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. De Heere God had het volk van Israël gewaarschuwd. Hè? En met Manasse was de maat vol. Manasse maakte er een zootje van, daar zullen we het vader verder vanavond niet over hebben. Maar het was in 605 voor Christus dat Nebukadnezar dus naar Jeruzalem kwam. En wat gebeurde er? De stad werd belegerd. Nou, sommigen van ons zijn ouder, die hebben de oorlog nog meegemaakt. U weet wat het betekent om onder een bezetter te moeten leven. En misschien mensen die uit gebieden komen waar Nederland koloniën hebben gehad. Die weten ook wat het betekent om onder een vreemde overheersing te moeten leven. En er staat er in vers 2, en de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand. Weet u dat de Heere God heidenen kan gebruiken om zijn kinderen te corrigeren? Het ging dus niet buiten de Heere God om. De Heere God had het volk al gewaarschuwd en er lag een heel duidelijk schema klaar. Denk aan Deuteronomium 28, gaan we niet opslaan. Het gedeelte over zegen en vloek, had de Heere gezegd, even heel kort. Als je mij niet volgt, als je niet aan mijn wetten houdt, zal dit en dat je overkomen. En een van die profetieën is dat de Heere God zijn volk zou wegvoeren. En hier zien we dat dan dus gebeuren. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand. Weet je, het kan heel lang goed gaan, zo is het ook met Israël. En zo is het ook in onze westerse wereld. Maar we zien in de westerse wereld een enorm moreel verval. En we proberen dat door technologie allemaal in stand te houden. En mensen brood en spelen te geven. Maar ook in de westerse wereld komt er een moment dat de Heere God de westerse wereld overgeeft. Aan wie? Aan de antichrist. En dat gebeurde ook met het volk Israël. Nogmaals, zo bijzonder dat je ziet dat in de meest erge omstandigheden het niet buiten Gods almacht omgaat. Er staat geschreven, en de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand. En een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Sinear, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Wat hier gebeurd is, wat de heidense koningen deden. Als ze een land hadden overwonnen, dan namen ze de afgoden uit de tempel mee. Het bijzondere is, en dat kon ook niet, dat er hier staat dat hij niet afgoden meenam, maar wel voorwerpen uit de tempel, want in de tempel stonden geen afgoden. Hij nam de voorwerpen mee. En wat deden die koningen dan? Die namen dat als een tribuut mee en legden dat in de tempel van hun eigen goden voor het aangezicht van hun afgoden. Dat is wat ze deden. En we zien hier ook dat Nebukadnezar hetzelfde deed. Maar dat hij geen afgoden kon meenemen, maar wel voorwerpen uit de tempel. En uiteindelijk lezen we dat hij ze bracht naar de schatkamer van zijn God. En wat staat er dan? Toen Jeruzalem dus belegerd was, het moet een enorm moment geweest te zijn, ook een schok natuurlijk. Want net als in de tijd van de Heer Jezus, toen de Heer Jezus tegen de Farizeeën zei dat anderen het land in bezit zouden nemen, en de Farizeeën fel op hem reageerden en zeiden dat zal nooit gebeuren, dezelfde overtuiging had men hier. Nebukadnezar was toch het land binnengekomen en Jeruzalem was toch belegerd geworden. En wat beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat was een eunuch, dat hij enige van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Dat is heel bijzonder. Beseffen we vaak niet, dat wordt ook niet verteld op zondagschool en dergelijke. Maar Daniel en zijn vrienden kwamen dus uit de aristocratie van Jeruzalem. Dat is wat er staat. En wat betekent dat? Dat hij opgevoed was met nogal wat privileges ten opzichte van de armen. Het was een man, een kind van statuur. En waarom zeg ik geen man, maar een kind? Omdat we weten vanuit de geschiedenis dat die Babyloniërs kinderen van 13 tot 17 jaar namen. Dus Daniel moet heel jong geweest zijn toen hij werd weggevoerd. Als we dat terugrekenen allemaal, kunnen we dat ook nagaan. Nou, misschien is hij niet 13 jaar geweest, maar dan was hij 14 jaar. Misschien geen 15, maar dan was hij 16 jaar. Misschien geen 17, was hij 18 jaar. Maar zeker niet ouder dan 20 jaar. En weet je wat dat betekende? Dat Daniel dus als kind naar Babylonië werd gevoerd. Zeer ernstig voorval. In die tijd waren er geen appjes. Er was ook geen post. Je ging ook niet per vliegtuig, maar lopend naar Babylonië toe, zo'n 1500 kilometer. Met zijn vrienden werd hij weggevoerd. En er staat dat het enige van de Israëlieten waren. Ziet u het staan? Enige van de Israëlieten. Dus hij ging niet met heel zijn volk, dat klopt ook. Die Babylonische ballingschap is in 3 deportaties gegaan. Wat die koningen deden is dat ze eerst de intellectuelen namen, de bevoorrechten. En als het uiteindelijk oudere mannen waren, kregen ze allemaal grote stukken land. Want dat zorgde voor grote loyaliteit aan de koning. Nou, Daniel werd weggevoerd, nog heel erg jong. Ik weet niet hoe het met u is. Misschien bent u een keer verhuisd. En dat heeft u van tevoren allemaal gepland en dergelijke. Nou, we weten, ook al plan je het nog zo goed, en begin een jaar van tevoren als je gaat verhuizen, dat is op de stressschaal een van de grootste stressfactoren. Verandering van omgeving doet heel veel met ons. En als je dan verhuisd bent, zegt men dat het een jaar duurt voordat je weer ingeburgerd bent. We hebben dat zelf meegemaakt toen we in Afrika begonnen te werken. Een enorme verhuizing in de jaren 80 nog. We kwamen op een zendingspost terecht, zonder telefoon, zonder internet. Zelfs in de hoofdstad van het land waar we werkten wist men niet of we nog in leven waren. Dat er geen contact mogelijk was. Voor ons duurde het niet 1 jaar, maar het duurde 3 tot 4 jaar. En waarom? Omdat we ook de stammentaal moesten leren. Daar gaan we het zo over hebben. Daniël werd weggevoerd. En weet u, als jonge kinderen zo uit hun familie worden gerukt, want dat is wat er gebeurde, er werd niet aan de ouders om toestemming gevraagd, is dat een zeer traumatische ervaring. En als je dat besef krijgt, ga je zien wat de Heere God later zegt, dat de Heere God Daniël barmhartig is en hem genadig is. Daniël zeer nabij is geweest. Dat zo'n jonge man weggevoerd werd, nogmaals, de rand misschien van traumatisering heeft gezeten en het verder zonder zijn ouders moest doen. Je zou kunnen zeggen dat er één voordeel was, en dat lezen we ook hier, want hij kwam aan het hof van de koning. Daar staat in vers 4, jonge mannen moesten het zijn, zonder enig gebrek, knap van uiterlijk en bedreven in alle wijsheid. Het moesten voorkomende jongens zijn die ze meenamen. We zouden zeggen representatieve jongens. Mannen die ook aan het hof konden dienen. En we zien dat er niet alleen een keuze was op grond van hun uiterlijk. En daaraan zien we ook dat Daniël een bevoorrecht kind was in Jeruzalem al. Want er staat, wat moesten ze in huis hebben, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning. Dus voordat ze weggevoerd werden, moesten ze dat in huis hebben. Nou, er zijn kinderen waarvan we zien dat het heel wijze kinderen zijn. Ik heb een kleinzoon, ik geniet enorm van mij als die jongen zo doorgaat. Het is een prachtig kereltje, heel erg, ja, weet je, heel erg beschaafd. Dat je denkt, oh nou, je komt zeker uit een andere familie, denk je dan, ja. Zo ontzettend beleefd en zo bij de tijd. Alles wat je zegt, onthoudt hij. En hij zit constant te rekenen en te rekenen en te rekenen. En noem maar op, prachtig mooi. En juist als een kind het heel erg goed doet, op intellectueel gebied, is het erg noodzakelijk om te kijken hoe zijn sociale emotionele ontwikkeling is. En gaat dat wel samen met elkaar, zodat dat in balans blijft. Nou, gelukkig gebeurt dat. Daniël was zo'n kind, dat lezen we hier, samen met zijn vier vrienden, daar lezen we vaak gemakkelijk overheen. Het was een jonge man en waren het zonder enig gebrek. Knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning. En dan staat er, en dat men hen moest onderwijzen, en daar moeten we even bij stilstaan, in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. En weet u, dat is de eerste verzoeking aan het hof. Want wat gebeurde er daardoor? Culturele omvorming. Dat is de eerste stap. Culturele omvorming. Er zou nog een andere stap komen die nog veel ingrijpender zou zijn. Culturele omvorming van kinderen van 13, 14, 15 jaar. En ze werden onderwezen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. We weten dat de Chaldeeën bezig waren met natuurkunde, met wiskunde, maar ook met astronomie, sterrenkunde en de occulte kant ervan, astrologie. Er is een verschil tussen astronomie en een verschil met astrologie. Astrologie is de occulte kant van sterrenkunde, waar onder andere de dierenriem en de horoscoop vandaan komen. Die komen oorspronkelijk uit Babylon. Daarin werd Daniël onderwezen. En weet u, Daniël en zijn vrienden konden geen nee zeggen daartegen. Dat werd door de koning voor hen bepaald. Je zou kunnen zeggen, er is een link met onze kinderen in deze samenleving. Er zijn heel veel dingen die onze kinderen leren. Op de middelbare scholen, op universiteiten, waarbij we grote vragen hebben. maar onze kinderen toch los moeten laten. En de Heere God moeten bidden, Heere God, wilt u hen bewaren in uw hand. En wilt u geven, Heer, dat alle invloeden die er zijn, uiteindelijk misschien ten positieve zullen uitkeren. Dat alles wat ze geleerd hebben, ze kunnen gebruiken in uw koninkrijk. En niet altijd om het koninkrijk op te bouwen, maar ook in de apologetiek. Om het te bewijzen dat het tegendeel waar is, omdat de Bijbel het woord van God is. Er staat dat ze de taal van de Chaldeeën moesten leren. Ziet u het staan? En weet u, daarin zie je de culturele omvorming. Ik weet niet hoe het met u is. De meesten van u spreken Engels waarschijnlijk. Misschien ook Duits en Frans en dergelijke. Het is fantastisch om een nieuwe taal te leren. Want wat gebeurt daarmee? Dat je met die taal ook een nieuwe cultuur leert. En als je het goed doet, zijn dat nieuwe rijkdommen die je kunt toe-eigenen in je leven. Maar er is ook een gevaar aan. We hebben zelf in West-Afrika gewerkt. Ik heb op de plaats gepredikt waar de voodoo ontstaan is. En er waren nog steeds kinderoffers. En weet u, we woonden niet in het land, we woonden in die voorkust. Maar West-Afrika is heel erg occult. En we moesten de taal leren. En die taal, bijna alles in die taal, stond ten dienste van afgodendienst. En toch moesten we die leren. Waarom? Omdat we in die taal moesten prediken. En het evangelie moesten verkondigen. En als je de gedachtegangen van de mensen niet kent, hoe kun je dan het woord van God in hun context plaatsen? Dat is wat er met Daniël gebeurde. En zijn vrienden. Ze waren nog zeer jong. En wat er gebeurde was die culturele omvorming. De eerste stap. Nu staat er ook dat de koning stelde dagelijks hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast. En van de wijn die hij dronk. Om hen in 3 jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan in de dienst konden treden van de koning. Zie je dat het om een heropvoeding ging? Dat is wat er staat. Dus door die culturele omvorming moest Daniël alles wat hij in Jeruzalem had geleerd achter zich laten. En dan komt het, we komen zo op die voeding terug. Maar dan staat er, onder hen waren uit de Judeërs Daniël, vers 9, Hanania, Misael en Azaria. En het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Belsasar, Hanania Sadrach, Misael Mesach en Azaria Abednego. En dit is het. Het begint met culturele omvorming, maar uiteindelijk verandering van identiteit. Want zij krijgen andere namen. En de namen die zij kregen waren niet mis. Daniël betekent, de Heer is mijn rechter. Prachtige naam als je die hebt, hè? Maar hij moest Belsazar gaan heten. En Bel is een afgod en betekent eigenlijk Belsazar, bescherm mijn leven. Een soort bede is dat, naar de afgod toe. En Sadrach betekent de Heer toont genade. Hetzelfde als een beetje als Johannes. Hè? Sadrach betekent de Heer toont genade. Wat geweldig als je zo mag leven met die naam. Maar hij werd, of Hanania betekent dat, sorry. Maar hij werd Sadrach genoemd. En dat betekent dat hij onder bevel kwam te staan van een andere afgod, namelijk Aku. En weet je, als dat gebeurt, dan klinkt dat als een vloek. Een vloek over je persoonlijkheid, waardoor jij gebonden wordt door die afgod. Begint u nu te begrijpen waarom ik u aan het begin vroeg? Heeft u zich wel eens afgevraagd wat de Heere God van u gevraagd heeft? En is er misschien ook wel eens een gedachte geweest: Heer, heeft u niet te veel van mij gevraagd? Weet je, als zeg je het niet vanuit opstand of zo, maar gewoon omdat je de balans van je leven opmaakt. En tegen de Heere God zegt: Heer, maar meer kan ik niet dragen. Ik heb die vraag natuurlijk niet voor niks gesteld, want wat we zien, wat hier gebeurt met kinderen dus, die onder de ban van afgoden worden gebracht, hè, die zelfs een verandering van identiteit moesten doormaken, dat is wat er in dat land gebeurde. Wauw, dan wordt er wel heel veel van je gevraagd. En weet u, het is goed om dat te beseffen, hè, dat het christen zijn niet een soort luxe artikel is. We behoren de Heer Jezus toe, we hebben ons leven aan hem gegeven en we hebben tegen de Heere God gezegd: Heer, neem mijn leven en laat het zijn tot uw eer. En doet u maar met mij wat u wilt. Ik zal u volgen, ik zal u dienen. Wat ook de vreugde is, wat ook de pijn zal zijn en de moeilijkheid. Ik zal de weg gaan die u voor mij bereid hebt. Culturele omvorming, broeders en zusters. En omvorming van de persoonlijkheid. Weet je wat het geweldig is voor ons als christenen? Dat de Heer dat ook met ons doet uiteindelijk. Ja. Er staat in Openbaringen geschreven dat we een nieuwe naam krijgen. En die naam die u al draagt is bij de Heere God bekend. Alleen nog niet bij onszelf. Het moment dat je de Heer Jezus Christus aanneemt, dat is het grootste wonder waar je over mag verblijden is. Dat je niet aan de goden bent overgeleverd, maar dat je Christus toebehoort. En wat zegt Paulus? Dat je met Christus overkleed bent. De grondstructuren van het onderwijs van Paulus is dat wij in Christus zijn. En weet je, als je dat beseft, dan kan de hel op je losgelaten worden. Maar dan ben je onaantastbaar. Omdat je een Heer dient die overwonnen heeft op het kruis van Golgotha. De Heer is bezig u en mij om te vormen. Naar het beeld van zijn Zoon. Het is zo rijk. En als je dan mag weten dat druk van buitenaf, invloeden van buitenaf, veel verkeerde invloeden misschien zelfs. Daniel werd onderwezen in de astrologie, occulte wetenschappen. Niets kon deze jonge vrienden van de Heere God afhouden. En weet je, als dat zo is, als de druk groot is, dan kun je alleen maar zeggen: Heer, ik sta door uw genade. Door uw genade alleen. Het is heel bijzonder dat we zien dat Daniel hier zich niet verzet. En je zou kunnen zeggen dat komt omdat het onderwerpen zijn van buitenaf, hè. Maar we hebben reeds gelezen dat de koning stelde nu in vers 5 een dagelijks hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast. En dan staat er in vers 9, Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning. Men zegt wel eens van, laat me je bibliotheek zien, dan zal ik vertellen wie je bent. Een andere gezegde is, je eet wat je bent. Ik hoop dat dat niet helemaal waar is eigenlijk. He? Maar misschien is er een grote waarheid in. Voor Daniel was dat wel zo. En weet waarom? Dan lezen we ook over in het Nieuwe Testament in de Korintiërs. Het voedsel werd gewijd aan de afgoden. En de wijn werd over het altaar van de afgoden gegoten voordat het werd gedronken. En hier ging het voor Daniel te ver. En waar had het mee te maken? U kent het woord van God met de spijswetten uit Leviticus 11 onder andere. Want voor de Joden was het teken van gehoorzaamheid aan de Heere God dat je aan de spijswetten hield. Dat was het belangrijkste. En we zien dat Daniël hier zegt, tot hiertoe en niet verder. Nogmaals, broeders en zusters, een jongen van misschien 15, 16, 17 jaar. In een totaal heidense omgeving. Waar niets christelijks was. Niets hen herinnerde aan het woord van God. Daar zegt een jongen van 15 jaar, tot hiertoe en niet verder. En ik zal dit niet eten. Geweldig, hè? Weet je, als je dit opnieuw leest, hoofdstuk 1, we lezen er zo gemakkelijk overheen, hè, maar wat kunnen we dan veel van Daniël leren en wat bijzonder. Een jonge man die staat voor zijn Heere God en voor het woord van God, de wet van God, en zich daaraan gebonden weet. Nou, die opperhoveling, die wordt heel erg zenuwachtig, want hij stond zelf onder het bevel van de koning, weet je. Als het bevel niet werd uitgevoerd, zegt hij ook, kon hem dat zijn kop kosten. Hè? Maar dan staat er in vers 9, God gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. En wat doet Daniël? Hij zegt in vers 12, stel uw dienaren toch 10 dagen op proef en laat men ons plantaardig voedsel geven. Hij weigert dus, maar hij doet het op een hele wijze manier. Hij zegt, stel ons op proef. Hij laat de keuze toch aan die hoveling. Hij kon ook niet anders als kind zijnde. Nou, ze eten dat dan, en wat staat er in vers 15, aan het einde van die 10 dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was en ze zagen er gezonder uit dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Wauw. En weet u, dat is wat de Heere God doet in ons leven als we voor hem kiezen, als hij ons barmhartig is. En hij ons genadig is, wat ook de tegenstand of de weerstand is, dan zal de zegen van hem in ons leven tot uitdrukking komen. Daar ben ik zelf heilig van overtuigd. En als we dan nagaan en tegen de Heere God zeggen, Heere God, wat heeft u veel van mij gevraagd? En natuurlijk niet zoveel misschien als in het leven van Daniël. Het is heel bijzonder dat de Heere God zo'n weg is gegaan met deze jonge kinderen. Maar we hoeven ons allemaal niet, je hoeft jezelf niet voortdurend te vergelijken. Je hoeft je ook niet te vergelijken met anderen die het altijd zoveel erger hebben. Soms kunnen kleine dingen heel erg pijn doen, waar andere mensen geen weet van hebben. En we eigenlijk zeggen, Heere God, nou, dit kan ik helemaal niet dragen. Ik heb te veel moeten dragen. Het is dan geweldig als je mag weten dat dwars door alles heen en de vragen die overblijven, zegt, maar u was mij barmhartig en genadig. Dat heb ik mogen zien in mijn leven, dat heb ik mogen proeven, telkens weer opnieuw. En het feit dat ik vandaag sta voor uw aangezicht, komt door u alleen en niemand anders. Dank u wel, Heer. U bent goed voor mij. Er staat in vers 17, en deze 4 jonge mannen, nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid, en Daniël gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. En die worden dan verder ook in het boek beschreven. En weet u, we zien dus hier dat de druk die er was op die jonge Daniël uiteindelijk ten positieve heeft uitgewerkt. Hè? Omdat Daniël inzicht moest krijgen, ook in de wereld van de duisternis. Want die duisternis was heel erg diep in Babylonië. En hier is het nog steeds. Want de geest van Babylonië waait nog steeds over de wereld en zal meer en meer tot uitdrukking komen. Denk wat er staat geschreven in Openbaring over Babylon. En dan gaat het niet alleen over occulte zaken, als je goed leest, maar ook over het ongebreidelde kapitalisme. Vervoer van goederen. Waardoor de aarde geplunderd wordt. En het leven van ons mensen en dieren op een keerpunt staat. Overdreven materialisme is net zo duister als alle andere occulte zaken. Lees het in het boek Openbaringen. Uiteindelijk komen ze voor de koning, vers 19. De koning sprak met hen, maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. Zij traden in dienst van de koning. In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen 10 maal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel het koninkrijk waren. Het is prachtig mooi hoe de Heere God Daniël bewaard heeft. We zijn wat oudere mensen en velen van ons hebben misschien kinderen en kleinkinderen. En men zegt tegenwoordig dat het dichtstbijzijnde zendingsveld onze kleinkinderen zijn. Omdat we zien dat ook in onze kringen kinderen niet meer automatisch in de voetsporen van hun ouders gaan. En zo moet het ook niet zijn. Want een ieder is persoonlijk verantwoordelijk naar de Heere God. Maar de kerkverlating is ook bezig onder ons. En onze grootste zorg is onze kleinkinderen. We zien dat de Heere God Daniël bewaard heeft. Laten we trouw zijn in het gebed voor onze kleinkinderen. En tegen de Heere God zeggen, Heere God, geef dat ik mijn ogen niet zal hoeven te sluiten, zonder dat ik weet dat mijn kinderen en kleinkinderen u toebehoren. Amen.